Stop de kindermoorden, aflevering 1. Goedemiddag, ik ben Perry Vermeulen. Het is vandaag 24 juni. Dit is de eerste aflevering van een nieuwe podcast. Wellicht heb je de inleiding geluisterd. Die staat op Spotify. En dan weet je waarom deze podcast zo heet. Stop de kindermoorden. Dat is de titel van een pagina groot artikel in de Telegraaf. Zomer 2000. En dat artikel verscheen na 10 vreselijke jaren waarin er ongelooflijk veel kinderen om het leven werden gebracht. 9 van deze 20 zaken zijn niet opgelost, stond er boven de kop. En dan staan er allemaal kinderen, jongens en meisjes die de lezer aankijken. Gek genoeg is het eerste slachtoffer in deze podcast, en dat is Anoushka Wezenbeek, staat niet op die pagina. Is niet genoemd door de journalist Kees Koring. Anoushka werd om het leven gebracht toen de jaren 90 nog maar 22 dagen onderweg waren. En dadelijk alle ins en outs. We kijken eerst even naar dat jaar 1990. Nelson Mandela werd vrijgelaten na 27 jaar in de gevangenis. Frank Rijkaard scoorde in de finale van de Champions League de enige goal. En hij deed dat voor AC Milan. Meiden zwijmelden massaal bij Daar gaat ze van Clouseau. En in de bioscoop keken we naar Home Alone en Pretty Woman. We keken dat jaar naar de Soundmix Show, waar Marco Borsato doorbrak als zanger. Hij won de finale. En we keken voor het eerst naar Goede Tijden, Slechte Tijden. Met in scène 1 Reinhard Oelemans en Babette van Veen. Nou, de jaren 90 staan ook bekend om het echte doorbreken van spelcomputers. In 1990 kochten we de eerste Nintendo Game Boy. En in Moskou opende de eerste McDonald's een vestiging. Nou, dat is de laatste tijd weer volop in het nieuws geweest. Die zijn tijdelijk gesloten geweest en volgens mij worden ze nu weer opengezet. Leven en dood vervolgens. Wie werd er geboren? De sportvrouw met de mooiste naam in ons land, Ranomi Kromowidjojo. Zo, dat doe ik even in één keer. Wie overleed? Onder andere Willy van der Steen, tekenaar van Suske en Wiske. Zo, en dan nu naar de eerste moordzaak van deze nieuwe podcast, Stop de kindermoorden. Deze podcast zal zaken bevatten die gelukkig al zijn opgelost, maar er zijn ook genoeg zaken in de jaren 90 waarin we nog steeds op zoek zijn naar de dader. Wie was nou de moordenaar? En dat betreft ook deze eerste zaak, de moord op Anoushka Wezenbeek. Gepleegd in 1990... We zijn nu 32 jaar verder en nog steeds zoeken nabestaanden wie was nou de dader. De jaren 90 waren nog maar 22 dagen onderweg toen het meisje werd vermoord. Anoushka Wezenbeek uit Budeldorpplein. Ze vierde een maand eerder, vlak voor kerst, haar 15e verjaardag. En dat is haar laatste. We zijn nu zoveel jaren verder en nog steeds is niet duidelijk hoe ze aan haar einde kwam. En wie er verantwoordelijk was voor die laffe daad. En bijzonder, ze was al het tweede slachtoffer in de omgeving binnen een half jaar. Ook het tweede slachtoffer zal dadelijk voorbij komen, want er is een interessante link in deze twee zaken. Anoushka Wezenbeek, ze stond leuk opgemaakt in de hal en trok haar jas aan. Dat is zo'n beetje de laatste herinnering van moeder Ria Wezenbeek. Anoushka zou die maandagavond 22 januari 1990 even een brief op de post doen en daarna op bezoek gaan bij een vriendin. Het is 6:30 in de avond als ze op haar fiets stapt. Ze was vrolijk, vertelt Ria in de zomer van 2018 aan het Eindhovens Dagblad. Wat ze toen niet wist was dat haar dochter zich helemaal niet had opgemaakt voor een ontmoeting met een vriendin. Nee, ze heeft afgesproken met een zekere Patrick, 19 jaar oud. Ze heeft er al een paar keer stiekem mee afgesproken en zijn naam komt meerdere keren voor in de schoolagenda van Anoushka. Zo schrijft ze, 2 weken zie ik hem niet. Kut. Anoushka beloofde haar moeder om voor 10 uur weer thuis te zijn en toen trok ze de deur achter zich dicht. De familie Wezenbeek woont in een vrijstaande, in het bos verscholen woning aan de Lindelaan. Nou, ik ben er laatst langs gereden omdat ik in de buurt moest zijn. Dat is echt een woning buiten de kom, afgelegen van Budeldorpplein. Getuigen zagen haar die avond met een jongen en dat was dus Patrick. En ze hebben het duo gezien op de Sint-Barbara-weg. En dat is een weg in de buurt van de grens met België, net buiten die bebouwde kom. Ongeveer op 1 kilometer van de echtelijke woning van haar ouders. Er stond bij het zoenende stelletje een roestbruine Opel Rekord, type sedan. 3 weken later ziet een schipper het lichaam van Anoushka Wezenbeek drijven in de Zuid-Willemsvaart. 15 jaar is ze. maar ze oogt een stuk ouder, ook in haar doen en laten. Haar moeder noemt haar wijs en behulpzaam, opgewekt. Ze is een knappe verschijning en wat jongens betreft is ze al redelijk actief, ondanks haar jonge leeftijd. Misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink publiceerde in november 2009 een blog over de moord op zijn website. Over die journalist heb ik het eerder gehad in mijn inleiding, helaas veel te vroeg overleden. Velen van jullie zullen zijn site kennen, misdaadjournalist.nl. En niet voor niets koos hij die dag uit om te publiceren over deze cold case. Het was de dag van de uitzending van Peter R. de Vries. En wat schreef Korterink nou op zijn website? Mooie meisjes van 15 kunnen heel wat teweeg brengen bij jongens van hun leeftijd of iets ouder. Sommige meisjes zijn zich daar amper van bewust. Anderen spelen ermee. Anoushka hoorde bij die late categorie. Ze genoot van de aandacht, ging graag uit en maakte regelmatig afspraakjes. Die maandagavond, 22 januari 1990, is ze dus weer met Patrick. Als Anoushka om 23 uur nog niet thuis is, bellen haar ouders met een vriendin. Het meisje met wie ze had afgesproken volgens het leugentje. En die zegt van niks te weten. En vader en moeder zijn dan direct ongerust. Moeder Ria stapt in de auto en even later vader Ad ook. En als hij later dan de fiets van Anoushka vindt, bij een berkenboom aan de Sint-Barbara-weg, dan begint die bezorgdheid echt grote vormen aan te nemen. Ze gaan zoeken. Wordt een slapeloze nacht, dat kan iedereen zich voorstellen. En dan wordt de politie gebeld en die slaan ook aan het zoeken. En wat ze ook doen in die omgeving, er wordt geen spoor van Anoushka gevonden. We gaan eerst even kijken, voordat ik verder ga, naar die andere zaak, enkele maanden eerder. Want op het moment dat Anoushka verdwijnt, moet de regio nog bijkomen van een moord, precies 4 maanden eerder, in een omgeving waar, zover bekend, nog nooit zoiets dergelijks had plaatsgevonden. Wies Hensen heette de 32-jarige vrouw die in augustus 1989 in een droogstaande sloot langs de Loonderweg in Dommelen werd gevonden, geheel ontkleed. Ze is door verstikking om het leven gekomen. Haar kleding lag bij haar, er ontbrak echter 1 zwarte laars. En bij dat lichaam lag ook een aansteker van de Bulelse Lucky Bar. De laatste keer dat ze werd gezien, liep ze met 2 onbekende mannen op de kermis van Budel. En getuigen hadden het over ruige mannen. En er werd op het lichaam DNA veiliggesteld, DNA-materiaal. En dat leverde een profiel op dat naar alle waarschijnlijkheid van de dader is. En die man is nooit gevonden. Gaat het dan misschien om een van die 2 ruige mannen? Onbekend. Ook deze zaak is nooit opgelost. In 2021 is er opnieuw veel aandacht voor deze moordzaak, met onder meer een podcast van de politie en met een mobiel medialab op de kermis in Budel. Je ziet dat de politie steeds meer innovatieve manieren vindt om aandacht te krijgen voor een zaak. Zo'n mobiel medialab is bijzonder. Dorpsgenoten kunnen dan een VR-bril opzetten, virtual reality, en dan lijkt het voor hen alsof ze op de plaats delict zijn, maar dan terug in de tijd, dus in het Budel dorplein van 1989. Dat moet bijzonder zijn geweest. En die beelden zullen er een stuk flitsender uit hebben gezien dan de uitzending van Opsporing Verzocht die ik onlangs zag met presentator Jan Schultens. Het programma besteedde een maand na de moord aandacht aan de zaak. Op de Loonderweg staat Jaap van Meekeren. Een mensfiguur van wit karton lag achter hem in een greppel. En de uitzending leverde enkele tientallen tips op, waaronder enkele getuigenverklaringen die wijzen in de richting van een zekere Sjaak. En hij is de eigenaar van de Budelse Lucky Bar. En die zagen we net ook al op die aansteker staan die bij het lichaam van Wies gevonden werd. Over Sjaak zo meer. Want we gaan eerst even terug naar de verdwijning van Anoushka. Maandagavond raakte ze vermist. Dinsdag is er heel veel gezocht, zonder eigenlijk een spoor. En dan is het woensdag. En dat zou een hele enerverende dag worden. Met 3 merkwaardige momenten. Woensdag 24 januari. In de ochtend komt er een merkwaardig telefoontje binnen in Weert, op het privéadres van een journalist van dagblad De Limburger. En de beller vertelt dat hij zijn ex-vriendin heeft vermoord en dat hij haar lichaam in de Zuid-Willemsvaart bij Budel Dorpplein heeft gedumpt. Bijzonder is dat dan nog maar amper bekend is dat het meisje is verdwenen. Dus deze man moet toch wel meer weten. En later zal blijken dat het lichaam inderdaad in dat kanaal is gegooid. Wie de beller was, is nog steeds een mysterie. Een paar uur later, de middag. Een vriendin van Anoushka stapt het politiebureau binnen en dan blijkt er een bijzondere link te zijn tussen de verdwijning van Anoushka en de moord op Wies Hensen. Na de moord op Wies Hensen werd er bij de politie een anonieme brief bezorgd. Hij was getikt op een computer en dat was in die tijd nog heel uniek. In zin 2 staat: ik wil graag anoniem blijven, want als ze weten wat ik gezegd heb, word ik vermoord. Strekking van de boodschap: de lokale kroegbaas Sjaak zou betrokken zijn bij de veelbesproken moord op Wies Hensen. Op het politiebureau doet een paar maanden later die vriendin van Anoushka een bekentenis. Ze vertelt dat de brief is gemaakt door niemand minder dan haar verdwenen vriendin Anoushka Wezenbeek. Zij was dus die anonieme tipgever. Ze nam het zo serieus dat ze handschoenen droeg toen ze de brief schreef en toen ze hem uitprintte en op de post deed. Bizar dat ze 3 maanden later zelf ook om het leven komt. En dan is er in de avond van die woensdag nog een bijzondere verklaring op het bureau. Een zekere Maria verschijnt met haar vriend. Ze hebben gehoord van de vermissing. Ze kennen Anoushka van het Budelse uitgaansleven en vertellen de agenten die aanwezig zijn dat het meisje wat te vrezen had van kroegbaas Sjaak. Anoushka zou meer weten van de moord op Wies Hensen. De vriend die erbij staat is dan nog niet bekend bij de agenten. Later blijkt het niemand minder te zijn dan Patrick, de 19-jarige man die al maanden in het geheim afspraakjes had met Anoushka. Over die intieme relatie vertelt hij op dat moment helemaal niks en dat is op zichzelf al heel erg verdacht. Hij hoopt misschien dat zijn vriendin Maria er nooit achter komt, hè, dat hij in het geheim aan het daten was. Maria stond naast hem immers aan het politiebureau. Maar hoe bijzonder is het dat daar dan de geheime minnaar van Anoushka op het politiebureau verschijnt om met een vaag verhaal te komen eigenlijk over de moord op Wies Hensen. Sjaak heeft de Lucky Bar, zoals bekend, zoals zojuist gezegd, maar hij bezit ook een rijschool. Hij verzorgt rijlessen voor zowat iedere adolescent in de omgeving. Het hele dorp kent hem en ook Anoushka kent hem. Want Sjaaks stiefzoon René is haar ex-vriendje. De omstandigheden rondom deze personen zijn verdacht genoeg, want ze worden opgepakt in de zaak Wies Hensen, samen met een derde man. Na enkele weken staan ze echter alle 3 weer buiten. Er is onvoldoende bewijs en weinig aanleiding om hierop door te rechercheren, al komt René wel met enkele halve bekentenissen die op onderdelen controleerbaar onjuist zijn. Vele jaren later kwam Sjaak aan bod in het programma van Peter R. de Vries en hij vertelt dat hij ook 20 jaar na dato nog steeds last heeft van wat hem toen is overkomen. Zo ziet hij zijn stiefzoon René niet meer. Cold Case coördinator Jeroen Snelle zegt in het Eindhoven Dagblad in 2021: het is niet vreemd dat ze zijn vrijgelaten omdat er totaal geen bewijs was in de richting van deze mensen. De volksaard is altijd: waar rook is, is vuur. Ik wil nogmaals benadrukken, dat is niet altijd het geval. Deze 3 personen staan op geen enkele wijze bij ons in het vizier. Nou, er zijn ook geen aanwijzingen dat die kroegbaas en zijn stiefzoon betrokken zijn bij de moord op Anoushka Wezenbeek. Dat zijn sowieso eigenlijk nauwelijks aanknopingspunten. De enige serieuze verdachte is een man die we zojuist tegenkwamen. De 19-jarige Patrick, het geheime liefje van Anoushka. 3 bijzondere momenten op woensdag, zo juist alle 3 genoemd. Dan is het een dag later, donderdag 25 januari. Die dag staat er een eerste berichtje over de vermissing in de krant. En die dag wordt Anoushka's jas gevonden. De ritssluiting is aan de onderkant gescheurd. De jas ligt in de berm van de Kempenweg, een weg parallel aan de Zuid-Willemsvaart. Is ze hier gedumpt? Het duurt nog tot 12 februari en dan pas wordt ze gevonden. Vlakbij sluis 16, ruim 2 kilometer van het centrum van Weert. Dus de stad waar Anoushka naar school ging. Het is de dag waarop er ook aandacht voor de zaak is in opsporing verzocht. Naar het meisje hoeft niet meer gezocht te worden. De zoektocht is voorbij. Ze wordt aangetroffen met al haar kleren nog aan, behalve haar laarsjes. En dan is er een hele lugubere politiefoto die wordt getoond in het programma van Peter R. de Vries. Die uitzending van de Vries, hij duurt 63 minuten. Hij wordt uitgezonden in 2009. En daarin staat dat geheime vriendje van Anoushka centraal. Patrick. Peter R. de Vries lichtte het doopziel van de man die inmiddels een hele serie vernederende mishandelingen jegens vrouwen op zijn naam heeft staan. Het was dus geen frisse figuur. Daarnaast leren honderdduizenden kijkers over zijn drugsmisbruik, zijn handel in cocaïne en zijn betrokkenheid bij een roofoverval. Patrick ontkent in alle toonaarden. Hij ontkent dat hij op haar laatste avond een date had met Anoushka, al wijst eigenlijk alles daarop. Waar haar omafiets later werd gevonden, is rond 7 uur een zoenend stelletje gezien en een roestbruine Opel Rekord. Diverse ooggetuigen hebben het erover in hun verklaringen. En later die avond, rond 9:15, is die auto ook stilstaand gezien langs de Zuid-Willemsvaart. Patrick beschikte over zo'n auto en hij geeft toe dat hij enkele keren seks heeft gehad met Anoushka. Het staat ook in die agenda en niet alleen op data in de weken voor de moord, maar ook op 1 februari. Een datum die ze helaas niet levend zal halen. Nou, dat is ook heel bijzonder. Wellicht had ze al een date gepland op 1 februari. Maar goed, de 22e raakte ze vermist. Patrick zegt dat die laatste vermelding van 1 februari een beetje raar is, want hij had het uitgemaakt. Dus die date zou sowieso nooit voorgekomen zijn. Waarom maakte hij het uit? Patrick gaf aan dat Anoushka opschepte over allerlei bedpartners en dat vond hij een afknapper. Nee, zegt hij, die 22 januari heeft hij haar echt niet gezien. Hij heeft zitten kaarten met vrienden, wat die vrienden overigens niet overtuigend kunnen bevestigen. Waarom verscheen Patrick daags na de vermissing met zijn vriendin Maria op het politiebureau? Waarom wezen ze de politie op dat moment over de mogelijke betrokkenheid van kroegbaas Sjaak? Was het een afleidingsmanoeuvre? Was Patrick dan ook degene die naar het huis van een journalist belde op diezelfde dag, 's ochtends? De woorden van die anonieme beller: ik heb mijn ex-vriendin vermoord en haar lichaam in de Zuid-Willemsvaart bij Buurdel Dorpplein gedumpt. Heeft iemand hier Sjaaks stiefzoon René verdacht willen maken? Was dat dan Patrick? Vragen waarop nooit een antwoord is gekomen. Goed onderzoek naar de afkomst van het telefoontje is er helaas nooit geweest. De PTT had het ongetwijfeld kunnen achterhalen. De politie besluit dan om de telefoon van Patrick af te tappen, maar dat levert niets op. Op 1 mei 1990 volgt er dan toch een arrestatie. Hij wordt nu voor het eerst als verdachte verhoord. Patrick blijft ontkennen en na een etmaal staat hij weer op straat. En daar blijft het bij. Het wordt jarenlang stil in de zaak. Een cold case team haalt in 2003 het oude dossier van Anoushka uit de kast. Ook Patrick wordt weer nader bekeken en men realiseert zich dan pas dat de scharrel van het vermoorde meisje in de tussentijd enkele malen met de politie in aanraking is geweest. Vooral die reeks ernstige geweldsdelicten vallen op. Wie het bed deelt met Patrick lijkt vanzelf aan de beurt te komen voor een gewelddadige mishandeling. Het is jammer dat destijds die diverse delicten niet eerder met elkaar in verband zijn gebracht. Ik mag hopen dat dat tegenwoordig toch wat sneller aan elkaar gelinkt wordt. Met alle computers die we tegenwoordig hebben. Peter de Vries toont in zijn uitzending verschillende zaken en hij begint met de eerder genoemde Maria. Maria had 4 jaar lang een relatie met Patrick en daarvan woonden ze 3 jaar samen. Maria heeft een huiveringwekkend verhaal. Fysiek geweld en verkrachtingen zijn echt aan de orde van de dag. Hij vernedert haar stelselmatig. Zo zet hij haar een keer naakt op straat en laat hij haar eten uit de vuilnisbak. Als hij zijn zin niet krijgt, houdt hij een hond over de rand van het balkon en dan geeft Maria alsnog toe. Patrick is ziekelijk jaloers en extreem gewelddadig. Een ontmoeting na het stopzetten van de relatie loopt bijna fataal voor haar af. Hij wurgt haar en stopt net op tijd. Maria is ervan overtuigd dat Patrick bij Anoushka niet op tijd was met loslaten. Erika, Nelly, Hattie, ze komen één voor één voorbij in de uitzending en hun verhalen zijn gelijkwaardig. Mishandeling, jaloezie, intimidatie, vernedering, bedreiging, stalking, het dichtknijpen van de keel. Het meest recente slachtoffer heet Marina. Er verschijnen veelzeggende foto's in beeld. Marina is bont en blauw geslagen. Ze heeft aangifte gedaan tegen Patrick. Petra de Vries bezoekt de vrouw met een verborgen camera, want dat was een handelsmerk, en daar treft hij, hoe toevallig, Patrick in het huis aan, gezellig aan de koffie. Het gesprek is de uitsmijter van de reportage. Het mishandelen wijt Marina aan de cocaïneverslaving die hij heeft. Hij reageert dan anders. Nou, er is een hoop gebeurd in die relatie. En een gezellig bakje koffie kan blijkbaar nog wel. Een bijzondere uitspraak van Patrick op dat moment met die verborgen camera. Nee, ik ben niet op de begrafenis van Anoushka geweest. Daar durfde ik mij als verdachte niet te vertonen. Op dat moment is daar echt helemaal geen sprake van. Waarom meet hij die uitvaart van het meisje, waarmee hij toch een flinke tijd intiem was? De Vries denkt er een seine van. Typisch, zegt hij. In april 2005 is de zaak opnieuw in opsporing verzocht. De hernieuwde aandacht heeft het dossier te danken aan een nieuw onderzoek van het landelijke team kindermoorden. Het grote publiek hoort nu pas van het bestaan van die bruine Opel Rekord. Het veroorzaakt grote onrust bij Patrick. Hij is dagen verslag, meldt zich ziek op zijn werk. Een oude vriend belt na de uitzending naar de recherche. In een dronken bui zou Patrick ooit de moord aan hem hebben opgebiecht. Op 3 mei 2005 volgt er een nieuwe arrestatie. Al die mishandelingen en de nieuwe getuigenverklaring geven voldoende aanleiding voor een nieuwe serie verhoren. Patrick blijft echter ontkennen, net als 15 jaar eerder. Hij bagatelliseert alle zware mishandelingen. Heel tekenend is zijn uitspraak: ik gebruikte alleen geweld als daar aanleiding toe was. Ja, want dan wordt slaan ineens heel legitiem. Na 10 dagen moet de politie hem laten gaan. Er is simpelweg geen bewijs. 2 jaar later, het is dan september 2007, is Patrick betrokken bij een roofoverval op een computerzaak in Maarhezen, 1 kilometer of 8 van Budeldorpplein. Vriend Dennis wordt veroordeeld, Patrick ontspringt de dans. Gebrek aan bewijs. Opnieuw. En dan wordt het wederom stil in de zaak. Op maandag 13 augustus 2018 heeft het Eindhovens Dagblad aandacht voor de zaak in een zomerserie met cold cases. Jeroen Snelle van het cold case team constateert dat Anoushka opgroeide in een zwijgzame omgeving. De rechercheurs van toen bekropen het gevoel dat de mensen in Budel wel meer wisten, maar nooit het achterste van hun tong lieten zien, zegt hij. En het wordt tijd dat dat verandert. Volgens het ED zorgde de lokale smokkelgeschiedenis ervoor dat er een zwijgcultuur is ontstaan daar. Sigaretten, jenever en vooral veel boter werd na de oorlog volop gesmokkeld hier in deze grensgebieden met België. Praten doen ze hier onderling, tegen de buitenwacht en dan helemaal tegen autoriteiten houd je je mond. Rechercheurs hebben last van die muur van geslotenheid. Politieeenheid Oost-Brabant twittert op de dag van de publicatie in het ED: waarom blijft Budel zwijgen? Hart van Nederland komt later die maand. Hoe heel Budel zweeg over de dood van Anoushka Wezenbeek. En Editie NL schrijft: Budel zwijgt over de moord. Iedereen in het dorp houdt de kaken stijf op elkaar. Dat is de teneur. Is de dader eigenlijk niet gewoon al lang bekend, ondanks het ontbreken van hard bewijs? Jeroen Snelle zegt in de krant: soms is het heel verleidelijk om in een bepaalde richting te denken. Maar niet al dat geldt, waar rook is, is vuur. Juist van ons team wordt verwacht dat we alles opnieuw bekijken. En daarbij moet je tunnelvisie voorkomen en alle mogelijke scenario's onderzoeken. Nou, dat vind ik hele goede woorden van deze rechercheur. We zagen onder andere bij Nicky Verstappen dat er jarenlang is gewezen naar een mogelijke dader. De kampoudste, zoals dat heette. Een van de leiders in dat zomerkamp. En jaren later blijkt dan dat het toch om een hele andere dader ging. Bij Marianne Vaatstra werd er heel erg gewezen naar een asielzoekerscentrum in Friesland. Ook daar bleek het een autochtoon te zijn later. Het is altijd heel gevaarlijk om in die tunnelvisie terecht te komen. Dus ook hier, alles wijst naar Patrick. Maar laten we ook vooral denken in andere mogelijkheden. Wat niet helpt bij de zoektocht is dat veel van het bewijsmateriaal, zoals de fiets en de jas, verdwenen zijn toen het Budelse politiebureau werd opgeheven. Met de wetenschap van toen had het weinig zin om bewijsstukken jarenlang te bewaren, zegt Snelle. Maar het zou niet voor het eerst zijn dat we bewijsmateriaal toch nog terugvinden. Daarop hoop ik ook in deze zaak. Ouders Ria en Ad Wezenbeek zien het allemaal met leden ogen aan. Niet van dichtbij. Het leven in Budeldorpplein was voor hen te pijnlijk. Ze sloten zich op in hun woning en Ad begon te drinken. Enkele jaren na de moord zijn ze naar Zuidoost-Spanje verhuisd. Hij dronk sindsdien geen druppel meer en langzaam krabbelden ze op. Ria zegt in het Eindhovens Dagblad: elke kerst beleefden we opnieuw wat haar is overkomen. Maar nu zoeken we steun bij vrienden. Het verlies van Anoushka krijgt langzaam een plekje. Maar het zou zoveel pijn schelen als we voor eens en voor altijd wisten wat haar is overkomen. Bij Hart van Nederland en Editie NL zien we het echtpaar zitten voor de webcam. Ria zegt dan in het eerste programma: er moeten getuigen zijn die naar voren willen komen, al is het maar anoniem. Ze moeten erover praten. Ons Anoush was geen weglopertje. Ze had een week van tevoren nog tegen mij gezegd: mam, wat ben ik hier gelukkig. Wordt de zaak ooit nog opgelost? Hopen doen we altijd. En wij hopen allemaal met ze mee, want wat moet het afschuwelijk zijn om al 32 jaar in onzekerheid te leven van wat is mijn dochter overkomen, wie was er verantwoordelijk en hoe waren haar laatste momenten. Dit was de eerste moordzaak in de podcast Stop de Kindermoorden. Dankjewel voor het luisteren. Je vindt enkele afbeeldingen op het internet die horen bij deze zaak. De moordzaak op Anoushka Wezenbeek, de eerste zaak die ik heb behandeld in deze nieuwe podcast Stop de Kindermoorden. Waar vind je die afbeeldingen dan? Die vind je bij de sociale media accounts van Nog een Potje. En dat is PODJE, Nog een Potje. Onder andere op Facebook, Twitter en Instagram zal ik afbeeldingen plaatsen die te maken hebben met deze moord. En op mijn eigen website www.perryvermeulen.nl zal ik ook het een en ander plaatsen. Ik dank u allen voor het luisteren naar deze eerste aflevering van Stop de Kindermoorden. Ik kom snel met een nieuwe zaak. En die zal dan zijn in 1991. Heb je nou vragen of opmerkingen of tips? Die zijn altijd welkom. Ik hoor het ontzettend graag via eerder genoemde socials van Nog een Potje. Dank u. Tot de volgende keer.
Nog een potje.
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 Mag ik nog een potje?